En we nemen dus nu maar de draad weer op. Nee, als er iets is wat ik betreur, is het altijd dat mensen blijkbaar toch niet zo erg geïnteresseerd zijn in de waarheid als zodanig. Die de Bijbel openen alleen om hun godsdienstige behoeften te bevredigen. En als het daar een beetje buiten gaat, als dat niet blijkt te doen, dan hoeft men het zo nodig niet. Dat vind ik altijd teleurstellend. Want waar het echt om gaat, is de waarheid in het algemeen. Om het werk Gods en de wijze waarop hij dat volvoert. En om daarachter te komen, dat kost erg veel moeite, moet ik u zeggen. En ik persoonlijk vind het prachtig. Zelf. Echt waar. En ik wil het u graag laten zien in de hoop dat u het net zo mooi vindt als ik. Nou goed, dan laten we het bij. Wat ik u nu nog zou laten zien, wat ik bezig was te laten zien, is dat de apostel Paulus in elk geval er geen twijfel over laat bestaan dat als hij het heeft over de genade die hij ontvangen heeft, dat die genade inhoudt dat hij een baan gekregen heeft. Werk te doen gekregen heeft. Een verantwoordelijkheid heeft gekregen die inderdaad wat hem betrof zijn leven zou vullen. We hebben er straks aangehaald 1 Korinthe 10. Ik ga nog even verder. U misschien gelooft het zo ook wel. Maar ik stel de prijs op te laten zien hoezeer dat een rol speelt, in elk geval in de gedachten van de apostel. Wij waren in 1 Korinthe 3, waarin zij naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, waarna ik terechtkom in 1 Korinthe 15, waar de apostel, dat gebeurt vaker in de Korinthebrieven, zich vergelijkt met andere apostelen. Nou, hij doet dat eigenlijk niet, maar anderen deden dat en hij gaat erop in. En hij zegt daarvan in 1 Korinthe 15 dat de Heer aan hem verschenen is in vers 8, ten laatste van allen. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En dan vers 9. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat is het tegenovergestelde van de gemeente bouwen. En Paulus beschouwt zichzelf dus als de minste van de apostelen. Hij beschouwt zichzelf eigenlijk onwaardig om apostel te zijn. En u voelt hem nou al aankomen. Als hij dan niet te minder apostel is, is dat niet op grond van zijn eigen verdiensten, maar op grond van de genade Gods. En dat zegt hij dus ook. Dat is het volgende woord. Vers 10, waarin hij zich verontschuldigt, maar tegelijkertijd zijn positie verdedigt. Zo wordt het meestal uitgelegd. Maar ik leg het liever andersom uit. Hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij apostel is. Hij kan het ook niet helpen. Maar daardoor wordt het natuurlijk veel sterker. Maar hij zegt, door de genade Gods ben ik wat ik ben. En wat is hij? Apostel van Jezus Christus. Paulus, dienstknecht van God, apostel van Jezus Christus. Een geroepen apostel noemt hij het bij bepaalde gelegenheid enzovoorts. En hij zegt, door de genade Gods ben ik wat ik ben. En nog een keer, en zijn genade aan mij bewezen is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. De genade is niet ijdel geweest, hij heeft overvloediger gearbeid. De genade bestaat daaruit dat hij zou arbeiden in de dienst van God. En de overvloedige genade is dat hij veel gearbeid heeft in de dienst van God. Dat is genade, hem in de praktijk te mogen dienen. En dan weer zegt hij, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Dat is 3 keer. Dat moet toch duidelijk zijn hoeveel gewicht hij daaraan hecht. Niet om zichzelf erop te beroemen, integendeel, hij zegt, maar het is nou eenmaal door de genade Gods. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. Ik kan het niet helpen, zegt hij, maar aan de andere kant, ik zal ervan maken wat er van te maken valt. En inderdaad, mijn Heer dienen. Men zou dat ook, ik lees wel gewoon door. We komen dan vanzelf terecht in 2 Korinthe 6. Weer een paar bladzijden. 2 Korinthe 6, er staat boven zelfverloochening van Paulus, want je moet er toch wat boven zetten. 2 Korinthe 6 vers 1, daar past hij zijn eigen omstandigheden en positie toe op de Korintiërs. Hij stelt zichzelf tot voorbeeld, hetgeen hij in al zijn brieven doet, en zegt in 6 vers 1, wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. En u begrijpt dat dat nooit kan slaan op vergeving van zonden of iets dergelijks, maar dat het echt gaat om de praktische consequenties daarvan. Het is deze brief waarin hij 3 hoofdstukken eerder zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Wel, laat ons die dienst dan ook uitvoeren, is de gedachte. En als men die dienst niet uitvoert, dan heeft men die genade dus te vergeefs ontvangen. Dan heeft men die genade te vergeefs ontvangen. Dan is de genade dus ijdel geworden. Het is trouwens dezelfde gedachte als uit de Galatenbrief. Maar misschien kom ik daar nog op. Nee, denk het niet. Maar de Galatenbrief zegt dat als men zich onder de wet stelt als gelovige, dan is men van de genade vervallen. Dat betekent niet dat de zonden niet vergeven worden. Dat betekent alleen dat men dan in de praktijk onbekwaam is om God te dienen, want men zou hem dienen onder de genade, onder het nieuwe verbond en niet onder de wet. En dus, als men zich onder de wet stelt, zegt de apostel, dan ben je van de genade vervallen en dan is je geloof ijdel enzovoorts. Leeg, dan dient het tot niks, hè? Nou goed, dan heb je dus de genade Gods te vergeefs ontvangen. Dat zegt vers 1. En dan meteen lees ik maar vers 4, waar hij zegt, maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam. Want daaruit bestaat die genade, dat men dienaar van God is en tot dienstknecht is aangesteld. Zie, vers 1 en 4 dus bij elkaar. Nou goed. Gaan we gauw verder, waarbij ik dan terechtkom in 2 Korinthe 11, waar we terechtkomen bij een gedachte die we er straks tegenkwamen in 1 Korinthe 15, waar de apostel zich vergeleek met andere discipelen en zei, de genade is aan mij niet ijdel geweest, want inderdaad, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En dat zegt hij hier in 2 Korinthe 11 vers 23 ook. Maar in plaats van dat hij de genade noemt, noemt hij nou het woord dienaar. Men zou die schriftplaatsen dus naast elkaar leggen. In het een wordt genade genoemd, in het andere wordt de dienaar, het dienstwerk genoemd. Vers 23. Zijn zij dienaars van Christus? Ik ben boven hen. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloedig, in doodsgevaar menigmaal, et cetera, et cetera. Maar wat hier wordt toegeschreven aan de dienst van God, werd in 1 Korinthe 15 toegeschreven aan de genade van God. Waarmee maar gezegd wil zijn, de genade daaruit bestaat dat men God mag dienen. En daartoe van God bekwaam gemaakt is. Nog sterkere uitspraken vinden wij weer een paar bladzijden verder in Galaten 1. Waar de apostel inderdaad spreekt over zijn eigen positie en roeping. En hij zegt in vers 13 en 14 dat hij eertijds zo actief was in verdediging van het jodendom en daarmee de bestrijding van het christendom, de bestrijding van de gemeente. Maar dan zegt hij in vers 15, maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft en geroepen door genade, door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik niet te stond te raden gegaan bij vlees en bloed. Maar hij zegt dus dat het God behaagd heeft om hem te roepen door zijn genade, opdat Paulus door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Nou ja, in de heidenen staat er eigenlijk maar vooruit. Daar gaat het me nou niet om, het gaat me om het beginsel dat inderdaad God hem door zijn genade geroepen heeft, niet om tot geloof te komen, niet om tot de gemeente toegevoegd te worden, hoewel dat gebeurde, maar om hem in een bediening te stellen. Om hem aan te stellen als de apostel der heidenen. Want dat is toch hoe het vele malen geformuleerd wordt. Uit zijn genade. En de genadegave die aan Paulus gegeven werd, bestond daaruit dat hij werd aangesteld als apostel der heidenen. Leidt geen enkele twijfel. Een dienst dus. En ik ga er nog maar even op in. Er staat zelfs dat hij daartoe afgezonderd was van zijn moeders lijf aan. En dat wil zeggen dat ook alles wat hij daarvoor fout gedaan heeft, niettemin door God werd toegelaten en dat God gewoon gewacht heeft met hem die roeping te geven. Dat is een heel eenvoudige waarom dat is. De apostel heeft dus in de tijd toen hij nog geen gelovige was, maar de gemeente vervolgde, heeft hij in ieder geval geleerd waar de wet een mens brengt. Maakt hem een strijder tegen het geloof. Dat is nog zo, overigens. Dat is waar de wet de mens brengt. Sterker nog, het maakt hem tot een tegenstander van Jezus. Want het was de Heer Jezus zelf die tot Paulus toen zei, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Dat is waar de wet hem bracht, zodat hij, nadat hij zo ver op die weg gekomen was, nooit meer enige neiging gehad heeft om alsnog zich onder de wet te stellen of de wet te prediken. En dat was uiteraard uitdrukkelijk ook de bedoeling. En bovendien het fanatisme, het is misschien niet het goede woord, de ijver dan. De ijver waarmee hij in de tijd de gemeente vervolgd heeft, is natuurlijk een aardige motivering voor de apostel geweest om hem met nog grotere ijver het evangelie te laten prediken tot opbouw van de gemeente. Wat dat betreft had hij een stuk van zijn leven te compenseren. Goed te maken kun je niet zeggen misschien, maar het maakte hem tot een minstens evenzeer en nog vermoedelijk veel sterker gedreven man dan hij voor die tijd al was. Dus het heeft toch zijn vruchten wel afgeworpen en daar gaat het maar om. Nou goed. Noem ik nog even Galaten 2 vers 9. In hetzelfde betoog komt dat voor. Waar Paulus verslag geeft van de ontmoeting die hij had in de tijd met Jacobus en Johannes en Petrus enzovoorts in Jeruzalem, beschreven in Handelingen 15. Maar hier geeft Paulus er verslag van en zegt dan in vers 9, en als Jacobus en Kefas, Petrus dus, en als Jacobus en Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn in het huis Gods, weet u wel, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Waaruit bestond die genade die Paulus dus gegeven was, zoals hij hier zegt? Uit zijn dienst onder de heidenen. Toch? Dat was de genade die hij ontvangen had. En dus de andere discipelen erkenden dat, hier genoemd Jacobus, Kefas en Johannes, ze erkenden dat, gaven hem een hand enzovoorts. En het bleek dat ieder een verschillende bediening had, dat wel, maar niettemin, ze hadden een bediening en het heet genade. Genade om God te mogen dienen. En dan weer sla ik om en kom terecht in Efeze 3. Waar staat in vers 7 dat Paulus dienaar geworden is van het evangelie uit vers 6. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods. Ik kan niet missen. Dan vindt u beide woorden samen. Gave en genade. Dat wil zeggen, het zijn synoniemen gewoon, hè? Dezelfde betekenis. De gave, kortom, de genade bestond daaruit dat hij dienaar is geworden van het evangelie. En dat niet uit eigen kracht, maar naar de werking zijner kracht, staat er vervolgens achter. En dan herhaalt hij dat in vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ik kan niet missen. Het is genade dus om God in de praktijk van je leven te mogen en te kunnen dienen. Maar het is een genade die wij als gelovigen allemaal, niemand uitgezonderd, ontvangen hebben. Begrijp je me goed? De dienst bestaat niet noodzakelijk uit apostelschap. Ik heb het hier alleen over wat Paulus van zichzelf zegt, enzovoorts. En hij is nou eenmaal die apostel. Maar die gave, die genade, kan uit heel wat anders bestaan. Maar daar hebben wij het nog over. In ieder geval is het zo geregeld dat geen enkel gelovige kan zeggen dat hij God niet kan dienen. God heeft een dienst, God heeft een loopbaan voor iedere gelovige. Op grond van wedergeboorte, door wedergeboorte, werd elke gelovige bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Wij zijn immers godsdienstig, toch of niet? In de letterlijke betekenis van de term. Wij dienen toch God. Het is een beetje triest als je niet weet hoe. Toch? Ja, sommigen denken dat je God dient door regelmatig ter kerke te gaan. Maar dat is niet zo. Zoiets heet, zo'n bijeenkomst heet van oudsher altijd een godsdienstoefening. Dat wil zeggen, dat was training, oefening om God te dienen. Maar het was slechts de oefening. De dienst zelf gebeurt feitelijk niet in de bijeenkomst, hoewel het kan. Het hangt er vanaf waaruit de dienst bestaat. Maar in het algemeen, die dienst zou niet een uur per week of zoiets in beslag nemen. We gaan naar de dienst, zeggen ze dan. Hoe laat begint de dienst? Ik vind het altijd een moeilijke uitdrukking. Ik zal hem wel niet kunnen uitroeien. Ik heb er ook niet echt belang bij, maar hoe laat begint de dienst? Ik vraag altijd, wanneer is de dienst afgelopen? En te vrezen valt, nooit. Nee, ik zeg het nou negatief. Maar als ik zwaar getafeld heb, heb ik wel eens zo'n bui even. Maar vooruit. Ja. Ik ben altijd blij dat mijn dienst voor een belangrijk deel ook bestaat uit het vervullen van afspraken, zodat ik niet op het idee kan komen om te zeggen, nou, ik doe het maar even niet of zo. Want dat kan niet, dan krijg ik met andere mensen te maken. En dus ik moet altijd, en dat is, voor mij is dat wel goed eigenlijk. Nou ja. Goed, hoef geen toelichting te krijgen, denk ik. Hè? Maar mij, de allerminste van al de heiligen, de woorden uit 1 Korinthe 15, mij, de allerminste van de apostelen dus, is deze genade gegeven. Hij blijft het standaard zo zeggen. Hij is het zich continu bewust. Hij mag het doen. God heeft hem dat uit genade gegeven. Maar dan ook trouw zijn daaraan. Enzovoorts. Nou, nog maar een paar bladzijden dan. Dan kom ik in Filippenzen 1, vers 29 terecht. Dan heeft hij het een keer niet over zichzelf, maar nu over andere gelovigen. Filippenzen 1, vers 28, dat ge in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, precies, daar heb ik het steeds over vandaag, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat is de negatieve manier om te zeggen, maar ook hem te dienen. Want waar het nou eenmaal zo is, dat allen die God willen dienen en Godzalig willen wandelen, vervolgd zullen worden, is het dus zo dat de dienst aan God ook inderdaad lijden met zich meebrengt. Maar wat de apostel in de Filippense brief in het bijzonder uiteenzet, is dat de logische consequentie ervan is, daar is niks mee mis. En hij geeft het beroemde voorbeeld uit Filippense 2 van de Heer Jezus zelf, die God diende en dus leed. U weet wel, gehoorzaam werd, trouw dus, geloof, trouw, gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises enzovoorts. En het wordt beschreven ons ten voorbeeld. Dat is het enige doel waarom het aangehaald wordt in deze brief. Maar het wordt hier ingeleid met de laatste woorden uit hoofdstuk 1, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Let op, het is niet onze zaak. Het is niet onze business, het is de zaak van Christus. U is uit genade gegeven de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, tot vergeving van zonde en dat soort dingen meer, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu ook in mij of van mij hoort, enzovoorts. Nou goed, ik noem er nog één. En dat is Hebreeën 12. Dat is eigenlijk het besluit van wat ik dan toch maar min of meer noem het leerstellige deel van de brief. Of eigenlijk de brief. Want in hoofdstuk 13 volgen dan wat praktische aanbevelingen en hartelijke groeten, zoals u weet. Maar in het laatste vers van hoofdstuk 12 van Hebreeën staat: daarom, alzo wij, dat wil zeggen, omdat wij een onbewegelijk, een onvergankelijk, een onverderfelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden door welke wij wedergeboren zijn. Ja, maar dat staat er niet, hè. Laat ons de genade vasthouden door welke onze zonden vergeven zijn. Staat er ook niet. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Nou, laat een duidelijkheid niets te wensen over. De genade waardoor wij God mogen dienen. En wellicht een overvloede, zeg ik erbij, onder het nieuwe verbond uiteraard en niet onder het oude. Maar dat was 12 hoofdstukken lang inmiddels al uiteengezet. Waarbij we ons zouden melden bij de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is hetzelfde als waarbij wij zouden naderen tot de troon der genade. Ik zeg al jaren, als er in Hebreeën staat dat we zouden naderen tot de troon der genade, is dat niet om vergeving van zonden te ontvangen. Maar is dat omdat wij kinderen God zijn, uit genade al zijn zalig geworden, en de bedoeling is dat we ons melden bij het hoofd van dienst, zeg ik altijd, bij degene die op de troon der genade zit, om ons beschikbaar te stellen voor zijn dienst. Waarbij we hem erkennen als koning. Dat is degene die op de troon zit. Als het hoofd van het lichaam, als u dat liever hebt zo. Maar het komt toch op hetzelfde neer. En wij melden ons daar om inderdaad ons beschikbaar te stellen voor de dienst die hij voor ons heeft. Ditzelfde hoofdstuk, Hebreeën 12, begon trouwens met: laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus, met hem als voorbeeld uiteraard. Ziende op Jezus, die inderdaad gezeten is, vers 2 aan de rechterhand Gods. Want daartoe zijn wij geroepen om te delen in de heerschappij van Christus, maar de weg daarnaartoe gaat inderdaad via dood en opstanding, via geloof, via wedergeboorte, maar net zo goed via de loopbaan die wij nu in ons leven zouden lopen. Zo was bij de Heer Jezus ook. Per slot, wij denken de Heer kwam om te sterven voor onze zonden, dat is waar, maar waarom duurde dat zo lang dan? Hij heeft een hele loopbaan vervuld. In de dagen zijns vleeses. Enzovoorts. Die liep uit inderdaad, althans aanvankelijk in de dood. In de praktijk bleek dat hij liep uit in de uitermate verhoging tot aan de rechterhand God, zoals inderdaad ook vermeld in Filippenzen 2. En we zijn geroepen om met Christus een koninkrijk te ontvangen. En dat gaat langs deze weg. En dus, omdat dat zo is, omdat we daartoe geroepen zijn, laat ons inderdaad met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is vers 1. Of het laatste vers van het hoofdstuk. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Genade door welke wij mogen dienen. Want daartoe zijn wij geroepen. En het was de waarheid die we trouwens in de eerste hoofdstukken van deze brief al tegenkomen. Want er staat steeds: indien wij maar de belijdenis deze hoop tot het einde toe vasthouden, enzovoorts. Dat wil zeggen, niet alleen uit geloof tot wedergeboorte komen, maar ook inderdaad uit geloof zouden leven. Tekst uit het Oude Testament, die in Romeinen en Galaten en de Hebreeënbrief inderdaad aangehaald wordt. Uit geloof in trouw. En in onderwerping en in gehoorzaamheid, dat is een synonieme voor geloof, hè, aan hem. Daar gaat het om. Want door die genade mogen wij welbehagelijk Goden dienen. Dat wil zeggen, Goden welbehagelijk dienen. Want of het wel behagelijk is voor ons, of voor de buren, of voor onze broeders en zusters, dat is niet aan de orde. Wat aan de orde is, of de dienst voor God wel behagelijk is, en of het stellen van ons lichaam tot een levend, heilig offer, of dat ook inderdaad een welbehagelijk offer is. Weet u nog, u kent hem uit uw hoofd langs de brand, hoop ik. Ik citeer hem niet voor niks bijna elke 2 maanden. Toch? Of heb ik hem een keer vergeten? Dat gij uw lichaam herstelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Zou zijn inderdaad om hem te dienen, was de bedoeling. En dat is wat hier ook in het ene laatste vers dan officieel van Hebreeën 12 staat. Daarna heb ik nog een andere voor u. Ter inleiding van het andere aspect van ons onderwerp. Want het is onvermijdelijk dat iemand mij vraagt, nooit in publiek. Maar het is echt waar, het is nog nooit gebeurd in publiek. Maar in de wandelgangen heet dat. Zo van, ja, maar hoe weet ik nou hoe ik God moet dienen? Hoe kom ik daarachter? Enzovoort. Waarom, dat is de nette versie. Ik neem hem ook altijd letterlijk zoals hij gesteld wordt. Dat is een gewoonte van, maar als ik lees, lees ik letterlijk wat er staat. Als iemand mij vraag stelt, neem ik hem ook letterlijk. Maar achteraf vermoed ik dan altijd, maar dan zijn we alweer uit elkaar gelukkig, vermoed ik altijd dat de vraag eigenlijk was, waarom merk ik daar nog nooit wat van? Waarom maakt de Heer mij dat niet bekend? En de vraag wordt dan gesteld van, hoe kan ik het weten? Maar in de praktijk betekent het gewoonlijk ook, ik weet het niet. En dan zal ik u meteen even confronteren met een van de belangrijkste aspecten van dit onderwerp. Ik zal u niet aankijken. Ik lees Jacobus. Hoofdstuk 4. We hadden het toch daarstraks net in Hebreeën over dat wij verhoogd zouden worden tot de rechterhand Gods, met Christus een koninkrijk zouden beërven, maar via die genade waardoor we hem nu dienen, toch? Nou, Jacobus 4 vers 10 zegt, vernedert u voor de Heere, dat is hetzelfde als onderwerpt u aan de Heere, vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. En dat is precies hetzelfde uiteraard, want elders lezen wij dat voor die verhoging noodzakelijk is dat we hem eerst hier dienen. Maar het is dus een kwestie van onderwerping aan, dan wel vernedering voor, het is hetzelfde. Maar dat vers bedoelde ik eigenlijk niet, ik bedoel een andere. Namelijk die van vers 6. Waar staat, ja, hij geeft meerdere genade. God geeft meerdere genade. Dat is een variant op God geeft, is overvloedig met de rijkdom zijn de genade over ons uit Efeze. Of het is een variant op Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade is door Jezus Christus geworden. Door welke wij hebben ontvangen genade voor genade. Of, zoals we het nu zouden zeggen, genade op genade. Blijft niet bij één aspect, het gaat veel verder. Of wat Petrus zei, God heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En Jacobus zegt, hij geeft meerdere genade. En daarom zegt de schrift, God weder, dat wil zeggen in verband daarmee zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. God geeft meerdere genade, zegt Jacobus. Kennelijk gaat hij ervan uit dat zijn lezers dat niet weten. En dan is dus de vraag, waarom weten ze dat niet? Of waarom merken ze daar niks van? Wel, zegt Jacobus, de gedachte is, God geeft meerdere genade, maar daarom zegt de schrift ook, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Als u dus vaststelt, ook zou u niet aankijken. Als u dus vaststelt, ik zal door het onderste deel van mijn bril kijken, dan zie ik het dan. Als u dus vaststelt van, ja, ik heb genade ontvangen, vergeven en verzonden, ben wedergeboren, maar daarna zou ik het niet weten, zegt Jacobus, ja, weet je, daar komt, God wederstaat de hoogvaardigen. Ik zeg niet dat het antwoord is, maar het kan het goede antwoord zijn onder omstandigheden. God wederstaat de hoogvaardigen, want aan wie geeft hij meerdere genade? aan de nederigen. Is het duidelijk of niet? In gewoon Nederlands, als u van die meerdere genade niks merkt, bent u vermoedelijk gerubriceerd in de categorie hoovaardigen. En niet in die van de nederigen. God geeft genade aan nederigen. Als u dus die genade niet ontvangt, als u geen dienstje, geen baan gekregen hebt, althans voor zover u weet, zal ik dan maar zeggen, dan kan het zijn, door gebrek aan kennis van de schrift, er zijn wat redenen, maar dit is een heel voor de hand liggende, en daarom noemt Jacobus hem ook. Ja, dat is ook alleen voor nederige mensen. En daarom las ik vers 10 vast even. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Vernedert u voor de Heere, wat zal de Heer dan doen? U verhogen. Maar de andere gedachte was u genade geven. Want wat hij doet, is als u zich vernedert voor de Heere, geeft hij u een baan, een gave, waardoor u inderdaad God wel behagelijk kunt dienen en op grond waarvan u loon, heerlijkheid zult ontvangen van hem. En dus op grond waarvan u verhoogd zal worden. Dat is het verhaal en staat er duidelijk genoeg, dacht ik. En er staat ook het volgende vers, namelijk na vers 6 dus, vers 7. Zo onderwerpt u dan goden. Doe dat dan en geef meerdere genade. Wil je die hebben, onderwerp je dan aan God. Niet kom tot geloof of iets dergelijks, of bekeert u en laat u dopen. Hij schrijft dit bovendien aan wedergeboren mensen. Aan gelovigen. En zeg dus, onderwerpt u dan goden voor de praktijk van uw leven. Dat Jacobus trouwens een hoge mate zich bezighoudt met het praktische christelijke leven, dat lijkt me duidelijk genoeg. Daar komen ook altijd de problemen uit voort met betrekking tot Jacobus. Men heeft niet door dat de man volstrekt zich wijdt aan het praktische leven, de praktische dienst, de werken, de goede werken waarin de gelovige zal wandelen. Al het andere wordt buiten beschouwing gelaten. Ik geef dus een beetje eenzijdig beeld. Maar soms is dat nuttig. Onderwerpt u dan goden? Of anders gezegd, want het is hetzelfde, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Ze hebben twee mogelijkheden. Men dient of de stomme afgoden of de levende God. Men dient of de duivel of men dient Christus. En de enige manier om de duivel te wederstaan is Christus te dienen. Het is heel simpel. Staat ook op vele plaatsen, maar hier dus ook. Onderwerpt u dan goden? Wedersta de duivel, niet bestrijd de duivel. Dat is wat ik tegen die boeken heb die ik vanmorgen even noemde. Nee, ik heb er niet zoveel tegen, maar dat onder andere heb ik er tegen. Dat men geconfronteerd wordt met het werk van de duivel en de idee krijgt dat men de duivel zou moeten bestrijden. Dus misschien de bedoeling van de schrijvers niet, die twee die ik genoemd heb misschien niet, maar van vele anderen in elk geval wel. Maar men zou niet de duivel bestrijden, men zou God dienen. En daarmee wederstaat men de duivel, maar dat is niet het doel. Het doel is niet de duivel wederstaan, het doel is God dienen. En dan wederstaat men de duivel, maar die zal dan ook wel vlieden. Is het idee, omdat we nou eenmaal voorzien zijn van, laten we zeggen, de juiste wapenrusting. Nou goed. En dan nog een keer. Nadert naakt tot God, hè? Nadert tot God en hij zal tot u naderen. Dus u vindt dat de Heer zo ver weg is, ligt aan uzelf. U zou zelf tot hem moeten naderen. Het is bijna letterlijk wat Hebreeën zei, namelijk naderen tot de troon der genade. En ik ben er stellig van overtuigd dat het volstrekt dezelfde bedoeling heeft en dat het ook hetzelfde woordgebruik is, want dat woord naderen binnen een Joodse context heeft altijd de betekenis van offeren. Offeren is namelijk naderen en naderen is offeren. Nader tot God wil dan ook eigenlijk zeggen offer u aan God. Stel u in de dienst van God en hij zal u dienen, is hier de gedachte. Nader tot de troon der genade en hij zal u geven genade en barmhartigheid om geholpen te worden te bekwame tijd. Genade, barmhartigheid en hulp. Nader dus tot hem en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartige. Betekent het dat je niet meer moet zondigen? Dan zeg ik, als dat zou kunnen. Als het zo eenvoudig was. Nee, de gedachte is dat men zijn leven niet zou gebruiken in de dienst van wat dan ook maar, de duivel dus altijd, Maar dat men de handen zou reinigen zoals bij de priester die zijn handen moest wassen voor, bij het koperen wasvat voor hij de dienst zou verrichten. Want God zou de handen vullen. God, dat is de Bijbelse term in de Statenvertaling. God zou de handen der priesters vullen. Zij waren priesters op grond van hun geboorte uit het huis van de hoge priester Aaron. Zij waren priesters. Maar of ze priesterlijke dienst verrichten, dat is een ander verhaal. Daarvoor moesten ze zich melden bij de hoge priester, naderen tot de troon der genade dus eigenlijk, hè, zich melden bij de hoge priester en die zou hen de handen vullen en daarmee God zou hen de handen vullen, zodat ze wat om handen zouden hebben in gewoon Nederlands. Toch? En zo is het met ons ook. Als je meerdere genade wil hebben, vult hij je handen. Die heb je dan niet vrij meer, overigens. Dat is de consequentie ervan. En daarom is het verhaal bekend. Vroeger tenminste was het in mijn dagen, dus dat is lang geleden, zuster. Ja, in mijn dagen was het verhaal bekend dat je inderdaad je leven aan de Heer gaf. En als we zeiden niet iemand is tot geloof gekomen of zo, dat is een vreemde uitdrukking ook altijd. He, of tot bekering gekomen, dan zei mijn vader altijd, dat zullen we dan over een paar jaar wel eens zien. Want die beschouwde het als een zeer praktische aangelegenheid. Dat moest dan eerst maar eens bewezen worden. Maar wat er wel, de term die wij gebruikten was, hij of zij heeft zijn leven aan de Heer gegeven. We bedoelden gewoon tot geloof gekomen. Maar dat is wel zoals ze moet zijn. Men geeft zijn leven aan de Heer. Maar als men dat doet, heeft het uiteraard consequenties. En wij zongen vroeger dan op de zondagsschool, mij wil de heiland gebruiken. Om een, ik citeer het uit een of andere zangbundel, geloof ik. Alleen maar, niet om te zeggen dat het zo is, maar om te laten zien dat wat ik u nou sta te vertellen is heus niet iets nieuws of zoiets. Of een nieuwe interpretatie, dat is altijd zo geweest. Mij wil de heiland gebruiken een zonnestraal te zijn, was het geloof ik. Term zonnestraal werd nog wel eens verbasterd, helaas. En dat is misschien de reden waarom het nooit meer gezongen wordt. Of we vinden het te kinderachtig. Maar wij zongen vroeger ook, dat is lang geleden ook. Ik weet niet eens in welke toonaard het staat, dus het moet heel lang geleden zijn. Ik gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik schaam. Enzovoorts. En ik ben heel slecht in het citeren van liederen. Dat meen ik echt. Maar kijk, als ik even over nadenk, er zijn er genoeg, hè. Zo zou het moeten zijn, zo hoort het ook inderdaad te zijn. Dat wil zeggen, God geeft meerdere genade, maar alleen aan de nederigen. In 1 Korinthe 14, een van de eerste versen, staat, ijvert naar de beste gaven. Men zou dus die beste gaven begeren. Men zou zich daar eventueel voor beschikbaar stellen. Men zou, hoe zeggen ze iets, bereid zijn om, indien dat in de mogelijkheden ligt misschien, om inderdaad een dergelijk ambt te aanvaarden en zo'n dergelijke loopbaan te lopen. Wat er daarna volgt, wil ik u ook wel zeggen, want het is ook niet algemeen bekend helaas. Wat er daarna volgt, er staat eerst, die begeert een treffelijk werk. Daarna staat er, een opziener dan moet onberispelijk zijn, ene vrouw of man, wakker, matig, eerbaar, gane, herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen door de wijn, geen smijtige vergo of inzoet, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel beheert, zijn kinderen in de onderdanigheid houden met alle stemmigheid. Ik heb het vaak gelezen, dus ik kan snel lezen. Als je nou verkeerd wil met zo'n schriftgedeelte, dan zeg je gewoon, wat zeg je dan? Dan zeg ik gewoon, zo iemand bestaat niet. En dat geloof ik ook. Zo iemand bestaat, ik heb het niet eens afgelezen, maar zo iemand bestaat niet. Absoluut niet. Zelfs Paulus voldeed niet aan deze beschrijving. De details zal ik u niet noemen, dus, want daar gaat het nou niet over. Maar zelfs Paulus, al was het maar alleen omdat hij eerst de gemeente vervolgd had. Hij voldeed absoluut niet aan deze beschrijving. Ener vrouw en man was hij trouwens ook niet, want hij was sowieso ongetrouwd, dus dat kan ook al niet. Wat daar allemaal al van gemaakt is, van die uitdrukking. Maar vooruit. Maar zo iemand bestaat niet. Waarom staat het dan in de Bijbel? Wel heel eenvoudig. Als men niet beantwoordt aan deze beschrijving en men krijgt toch het ambt eens opzieners, dan is men gehandicapt. Hebben jullie ook nog? Is dat niet moeilijk? Dat is toch altijd zo? Als je voor een baan solliciteert en je kan niet aan alle eisen voldoen en je krijgt de baan toch, dan heb je een handicap. Vlot, vloeiend sprekende Nederlands, dat zou bij mij wel gaan. Denk ik. Frans, Duits en Engels. Frans haak ik af. Dus als u met ons meegaat naar Zuid-Frankrijk, dan zoek ik onder u een die Frans spreekt. Het is trouwens lang geleden dat ik Frans gesproken heb. Maar in ieder geval, u begrijpt al wat het is. Dan heb je een handicap. Dan heb je iets wat je werk er niet makkelijker op maakt. Dat is het verhaal. En dat heb ik nagevraagd bij Paulus. Die beantwoordde ook niet in deze beschrijving. Het maakte zijn werk er niet gemakkelijker op. Hij had wat te stellen met de Galaten. Of zeg ik meteen Galliërs? Met de Galaten dan. Hij had wat te stellen met de Corinthiërs. Toch? Met de Thessalonicenzen, nou ik erover nadenk. Ik bedoel, dat was nou eenmaal zo. Vooral met de Corinthiërs. Want die vonden ook niet dat hij hieraan beantwoordde. Niettemin had hij het ambt van de Heer gekregen. En dat is de aardigheid ervan. Want dit ambt krijgt men van de Heer. Toch? Ondanks de tekortkomingen die men heeft. Maar wel op grond van andere zaken. Van de dingen die men wel heeft uiteraard. Het is een afweging. Dat is simpel, maar men kan het begeren. Zo zit het nou eenmaal. En dat geldt niet alleen hiervoor, dat geldt voor alle gaven. Namelijk, ijvert naar de beste gaven, staat er gewoon. En men kan er zich dus voor beschikbaar stellen. En daarna zal de Heer een gave geven. Of u duidelijk maken welke gave hij u gegeven heeft, of iets dergelijks. Dat is wat het is. Nu we het trouwens toch nog even over hebben. Het blijkt zelfs dat die zogeheten geestelijke gaven, gaven van de geest, doorgegeven kunnen worden. Begrijp je me goed? Niet buiten de geest Gods om, maar het is wel degelijk zo dat aangezien die gaven bestaan uit bepaalde verantwoordelijkheden, kunnen ze doorgegeven worden. Dat hebben we misschien helemaal nog nooit zich gerealiseerd. Maar het is wel degelijk wat we in de Bijbel tegenkomen. Ik heb het hier op een briefje staan, dus dat is makkelijker. Dan hoef ik het ook niet op te zoeken. Romeinen 1 vers 11, daar staat: want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen. Geestelijke gaven worden toch gegeven door de geest? Ja, maar soms inderdaad via een ander, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen ten einde gij versterkt zou worden. Dat is Romeinen 1 vers 11. Wat denkt u van deze? 1 Timotheus, oh, dat heb ik toch voor me lezen. 1 Timotheus 4 vers 14, waar Paulus schrijft aan Timotheus: verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Dat wil zeggen dat er oudsten waren in de gemeente die hem de handen hebben opgelegd. Dat is alleen maar een gebaar. Dat is niet nodig, maar als gebaar is het aardig, want het drukt uit overdracht en eigenlijk vereenzelviging met enzovoorts. En hier staat dat Timotheus een gave heeft ontvangen door de profetie, dat wil zeggen van Gods wegen, maar tegelijkertijd met oplegging der handen van sommige ouderlingen, waarvan Paulus er overigens één was. En hij zegt: verzuim die gave niet. Maar het is heus hetzelfde als wat boven vers 6 staat in mijn Bijbel. Dat is een vermaning namelijk tot getrouwe ambtsvervulling. Want de gave van Timotheus bestaat uit dat hij dat opzienersambt heeft. En wat Paulus schreef in het begin van hoofdstuk 3, wat we net een stukje van gelezen hebben, is dat hij tegen Timotheus zegt: dat is wel aardig dat je dat opzienersambt begeert. En wat ons betreft, we hebben het je gegeven. Maar als je niet beantwoordt aan die beschrijving van de ideale opziener, dan krijg je wel problemen. Die kreeg hij dus ook. Net als Paulus zelf. En dus iedereen krijgt dat. Moeilijker is het niet hoor. Zo steekt het in elkaar. Dat was 1 Timotheus 4. Maar dan heb ik nog 2 Timotheus. 1. Vers 6. gelijksoortige woorden, maar nu aan Timotheus gericht. 2 Timotheus 1, vers 6. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Zie, het is precies hetzelfde. Dat hij zich bewust moet zijn van in welke positie hij staat en welke verantwoordelijkheid hij draagt, welke genade hij dus inderdaad ontvangen heeft. Vers 7, want God heeft ons niet gegeven geest der vreesachtigheid, maar geest der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onze Heren, nog mens, enzovoorts. Schaam u dus niet. Wees dus trouw aan de genade of aan de gaven die je ontvangen hebt. Want het is je gegeven, maar nou moet je daarin trouw zijn. Dat is het idee en dat is waar het allemaal om draait. Er is ook niks bijzonders aan. Waarna ik automatisch terugkom bij de vraag, maar hoe weten wij dan op welke wijze wij de Heer zouden dienen? Nou, moet ik u zeggen dat ik met enige aarzeling daarop inga. Dat ik er sowieso op inga, is niet omdat ik dat gepland had, maar is omdat natuurlijk nu net in de wandelgang, in de pauze, mij dat dus inderdaad gevraagd werd. Dat had ik kunnen bedenken natuurlijk nog toen ik nog thuis was, maar vooruit, dat is me even ontgaan. Maar ik ga er dus weer een keer op in. Dat zeg ik ter excuus aan degene die zegt, ja, dat verhaal ken ik nou langzamerhand wel. Want ik kom dan terecht in Romeinen hoofdstuk 12, waar inderdaad over die gaven gesproken wordt. Want daar staat in Romeinen 12 vers 4... Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden allen niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus, maar elk één zijn wij elkanders leden. Nou, dat hebben we vanmorgen al gezien, naar aanleiding van 1 Korinthe 12. En dan verder vers 6. Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is, zie je wel, genade Gods, gaven van God, hebben we ontvangen voor zijn dienst om te functioneren, niet in de wereld, maar om te functioneren in, binnen dat lichaam van Christus. Zullen de ene hand de andere kan wassen, zal ik maar zeggen. Twee handen op één buik hebben we nog niet gehad. Stuitje tegen de borst ook nog niet, maar die is te moeilijk, vrees ik. Laten we zitten. Maar in ieder geval, opdat de leden elkander zouden dienen, daar staat dus, hebben er nu verschillende, het is niet voor iedereen gelijk, hebben de verschillende gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Nou, wat kan zo'n gave zo al zijn? Wel, het kan zijn profetie. Ik sla de tussenliggende woorden even over, hè? Daar heb ik het straks nog over. Het kan zijn profetie. Nou ja, dat was toen zo in de dagen dat het Nieuwe Testament nog niet geschreven was en toen gemeentelijke waarheid nog moest geopenbaard worden. Kortom, toen het fundament van de gemeente nog moest worden gelegd, waren de profeten nodig en alle officiële apostelen waren tegelijkertijd ook profeten. Ze spraken rechtstreeks het woord Gods en ze schreven in ieder geval rechtstreeks geïnspireerd het woord Gods. Dus gaven de profetie. Later zegt 1 Korinthe 13, ja, dat was tijdelijk. En dat wordt van meer van die gaven gezegd. Maar daar heb ik het nou niet over. Dat vind ik ook lang het belangrijkste niet. Er staat dus, het kan zijn, het zij profetie, vers 7. Het zij bediening. Is profetie dan geen bediening? Bediening is gewoon dienstwerk. Kijk, de aardigheid is dus dat in de eerste plaats, wij zouden moeten weten, omdat we in de eerste plaats niet 1 Korinthe lezen, maar we lezen in de eerste plaats de eerste brief, de Romeinenbrief dus, hè? In de Bijbel, ja. De eerste brief in het Nieuwe Testament. Dan zouden we moeten weten waaruit die gaven zoal bestaan. Nou, dan wordt er één heel specifiek genoemd, namelijk die van profetie. Waarvan staat, en daarna staat er, het zij bediening, maar bediening is zo'n universele, alomvattende term, dat past altijd, want waaruit de gave ook bestaat, is altijd dienstwerk tot opbouw, het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus uit Efeze 4. Dat wil zeggen, het kan alles zijn, bediening. Is er een ober in de zaal? Je weet wat bedienen is, toch? Dat kan dus inderdaad zijn bedienen. Ja, dat kan het zijn, ja. De kopjes rondbrengen. Kan ook zijn ze daarna afwassen. Zolang het een dienst is van de gemeente, is het dienst aan de Heer. Wat het ook is. En het heet genade om het te mogen doen. Waarom? Wel, als u wist dat u er een gouden kroon voor zou krijgen als u uw leven lang in uw plaatselijke gemeente de kopjes afwast na het koffiedrinken, na de samenkomst. Een koffiedienst heet dat, geloof ik, tegenwoordig. Nou, goed, laat maar zitten. Als u weet dat u daar later voor eeuwig een gouden kroon voor krijgt, maar alles wat erbij hoort, dan doet u dat fluitend. Liederen uit de bundel, natuurlijk. Toch? En als u het voor de mensen moet doen, voor de broeders en zusters, dan denk je, verdorie, waarom moet ik dat altijd doen? Kunnen we niet een rooster maken? Dat is een haan in het Engels, maar vooruit. Kunnen we niet een... Hè? Kunnen we een dienstrooster, heet dat. Kunnen we niet een dienstrooster maken dat bij toebeurt in de moderne gemeente de mannen en de vrouwen de afwas doen? Hè? Want dan is het wat eerlijker verdeeld. Ik hou niet van die eerlijke verdeling, moet ik u zeggen. Nee, dat begrijpen jullie verkeerd. Maar jullie zijn nog wel wakker, dat doet me wel deugd. En goed. Maar van zo'n eerlijke verdeling hou ik niet. Want ik zei net al, ik doe de meeste dingen van huis uit eigenlijk het liefst zelf. Maar dit is ook een van de argumenten, hoor. Dus je ermee wat verdienen kan. Dat is toch prima dan? Doe me nog maar een baan. Dat houdt een keer op, maar vooruit. Maar dan vecht je er bij wijze van spreken om de kopjes te mogen afwassen. Als je de loon voor ontvangt in de hemel. Nee, ik meen het serieus hoor. Dan is het toch genade dat je het doen mag. En de volgende keer als het gebeurt, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die hier geweest zijn die er dan de spot mee drijven en zeggen, wat een genade heb je weer, hè, dat je de kopjes mag afwassen. En de stoelen mag opstapelen en de zaal mag aanvegen enzovoort. Broeders, het is allemaal genade dat u dat doen mag enzovoort. Natuurlijk wordt er misbruik van gemaakt, zeker dan. Nou en, het is namelijk wel waar. En daar gaat het maar om. Dus, bedienen, hetzij die leert in het leren, dat is redelijk omschreven, hetzij die vermaand in het vermanen, wat er maar wezen mag, die uitdeelt uit zijn eigen privé, voor zover privé bestaat dan, uit zijn eigen privé, die uitdeelt, hè, niet verdeelt, uitdeelt, in eenvoudigheid, dat wil zeggen zonder bijbedoelingen, die uitdeelt, om de Heer te dienen namelijk. Uitdelen kan een geestelijke gave zijn. Die een voorstander is, die vooraan staat dus, in naastigheid. Barmhartigheid doen, dat kan ook een gave zijn. Barmhartigheid, wat er maar wezen mag, denk ik altijd. Ik geloof niet dat ik het hoef uit te leggen. Bovendien, dit is ook niet het rijtje van geestelijke gaven. Dat bestaat namelijk niet. De dienst kan uit de meest uiteenlopende bedieningen, om zo te zeggen, bestaan. Daar gaat het niet. Wat het precies is, doet er niet toe. Als men het maar zou doen voor de Heer. En zo is het gezegd in elk geval in Efeze en Colossense, namelijk, al wat gij doet, doet het van harte Goden en niet de mensen. En hij zal u belonen. Dat is ongeveer het idee. Maar hoe weten we dat nou, hè? Wat onze bediening dan is? Ik zou zeggen, punt 1, het maakt niet zoveel uit. De eerste antwoord wat ik eigenlijk moet geven bij zo'n gesprek is, wat denkt u te kunnen doen? Hè? Een van de Bijbelse uitspraken is, doe wat uw hand vindt om te doen. Daar moet je niet op gaan zitten wachten. En misschien kopjes wassen, dus weet je veel. Maar dat is dat in de eerste plaats. Wat denkt u? Te kunnen doen? Of is het wat u denkt te kunnen doen misschien te min of zo? Daar begint het echt mee. Ik herinner me nog dat. Dat moet ik allemaal niet vertellen natuurlijk. Maar het moet de begin 50e jaren geweest zijn. Daar hadden we pas een nieuw gebouw voor de. Dat was een hele rijkdom toen. Voor de gemeente. De evangelisatiekring in Bodegraven. En zondags waren daar samenkomsten. En mijn vader ging op zaterdag met mij of een van de andere kinderen naar die zaal toe. En er werden alle stoelen opgestapeld. En de loper werd eruit gehaald. En er werd de zaal aangeveegd. De ramen gezeemd. De muren afgeveegd. Het was nog van dat lekkere gladde, hoe heet het ook alweer? Glazuur. Glazuur op de wand. Dat is heel goed voor de akoestiek. Dat is, geweldig was dat. Nou, in ieder geval, maar helemaal de zaal schoonmaken. Er ging zijn zaterdagmiddag aan op. De mijne ook, enzovoorts. En de andere dag, dan moest hij 2 keer spreken. En daarna was de zaal weer vuil dus. Hè? Wij deden het zelf. Ja, waarom zou je een ander voor zoeken als je nog de gelegenheid hebt om het zelf te doen? Toch? Als je het zelf mag doen. Is toch geweldig? Nou, dat bedoel ik dan maar. Dat is niet te min of zo. Wat ik me ook herinner, is dat toen mijn vader in de tijd nog zelf met de evangelisatietentel door het land reisde en connecties had met de bijbelscholen en de studenten en dat soort dingen meer, waren er altijd die zeiden van we willen, kunnen we niet met u mee? Dan kwam de studenten, die mee wilden dan in de zomer met de evangelisatiewerk. Onder andere hier in het Harde stond de tent elk jaar. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar goed. Maar in ieder geval, dan kwamen die studenten mee en dan was het lachen, want dan kwamen ze mee. Dan moest de tent opgezet worden. Dan kwamen ze in deftige pak met een stropdasvoort kwamen ze mee bij het opzetten van de tent. Maar denk maar niet dat ze een hand uitstaken. Sommigen wel. Maar ik denk, voor zover ik het heb meegemaakt, meer niet dan wel. Aanwijzingen geven van hoe het moest, had het nog nooit gedaan. Maar aanwijzingen hoe het moest, dat wilde nog wel eens wat wezen. Maar helpen met het vuile werk. Maar mijn vader zelf, die met een grote voorhamer, zal ik maar zeggen, de meters lange haring in de grond in te slaan. Met het zweet druipend van zijn gezicht. Ik zie het nog voor me. Dat hoefde hij niet te doen. Dat konden ook anderen wel doen. Maar hij deed het. Voor de Heer. Daar gaat het om. Dus niet te min. Maar dat is nou juist waar het om gaat. En waar het altijd mee begint. Wat denkt u te kunnen doen? Of je daar nou een loopbaan in moet zien. Ik zou me daar niet al te druk over maken. Misschien is dat de eerste fase van de loopbaan. Daar begint het mee, met die kleine dingen. Want waar het echt mee begint, waar het echt mee begint, is met vers 1 en 2. En daar ga ik zo snel mogelijk overheen, omdat ik het heel vaak gezegd heb. En ik vind het niet nodig om het nog een keer uitgebreid te doen. Ik bid u dan, punt 1, zet er maar nummertjes bij. Dit is methodiek. Punt 1, ik bid u. Ik vraag u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. God wil het hebben. God vraagt dat lichaam van u. En daarom heeft uw geest, heeft hij zijn geest in u gegeven, u levend gemaakt, enzovoorts. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Wel, stel dan uw lichaam daarvoor beschikbaar, punt 1. Punt 2, dat komt daarna, is, wordt deze eeuw, aion, voor mijn part wereld, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd. Aan de buitenkant, nee, aan de binnenkant, in het denken, wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, van uw mind, van uw denken. Wordt in het hart, in het denken, moet wat veranderd worden, in het redeneren van de mens, enzovoorts. Moet leren leven uit geloof, leren leven uit genade enzovoorts. Moet het woord Gods leren verstaan enzovoorts. Je moet anders tegen de dingen aan leren kijken. Dus eerst lichaam ter beschikking stellen, dan veranderd worden in de vernieuwing van het denken. En daarvan zeg ik altijd, velen worden nooit veranderd in de vernieuwing van hun denken. En er komt gewoon dat ze verzuimd hebben hun lichaam ter beschikking te stellen voor de dienst aan God. Dan gebeurt de rest namelijk ook niet. Het is gewoon de volgorde. Lichaam ter beschikking stellen. Daarna, naar de geest, dat wil zeggen met een kleine letter. Naar het denken veranderd worden. Opdat gij, en let op, stel uw lichaam beschikbaar tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Opdat gij. Maar er staat nog een ding tussen dus, hè. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot offer en wordt deze wereld niet gelijkvormig en dan die samen, opdat gij moogt proeven, moet u gewoon weglaten, opdat gij moogt proeven, en proeven dat is heel persoonlijk, je kan alleen maar zelf proeven, en wat je proeft, dat proeft een ander niet. Dus anders dan kijken of zo. Je kunt met z'n tweeën naar één ding kijken. Maar proeven, dat gaat niet. Hoewel ik wel eens kauwgom van mond tot mond heb zien gaan, maar vermoedelijk... Ja. Zou je gedacht zijn wat met kauwgom allemaal gebeurt. Maar daar gaat het nou niet over. Opdat gij moogt proeven, wil zeggen persoonlijk ervaren en beleven. Dat kan niemand anders voor u doen. Opdat gij moogt proeven, niet horen, proeven, ervaren. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor uw persoonlijk leven. De goede en welbehagelijke wil van God met betrekking tot uw lichaam. Maar daar ging het over. En dus is het deze volgorde. Eerst lichaam ter beschikking stellen, bereid zijn. Daarna zou dat werk van de verandering van denken plaatsvinden. Het wordt in hoge mate door de Heer zelf bewerkstelligd. Ja, voor zover we ons hart openstellen, maar daar blijft het dan ook bij. Maar zover we ons hart openstellen voor het woord, zal het woord er ingeplant worden en daar uitwerking hebben, verandering bewerkstelligen. En daaruit vloeit voort dat wij ervaren in de praktijk wat Gods wil is. Want als we in het denken veranderd worden, zullen wij al anders gaan doen. Als ons denken veranderd is, zullen wij die kopjes dus gaan afwassen, bij wijze van spreken. Toch? Dan zijn we bereid nederig werk te doen. Komt voort uit wat tussen de oortjes zit, met de moderne uitdrukking. En daarna, langs die weg, zullen wij verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God voor ieder van ons persoonlijk is. Dus het enige antwoord dat ik kan geven op de letterlijke vraag, hoe weet ik wat de Heer van mij wil? Ik weet het niet. Wat u dus moet doen, uw lichaam ter beschikking stellen, uw hart laten vullen met het woord Gods en het toelaten in uw denken, in uw leven. En dat zal inderdaad een veranderd gedrag met zich meebrengen. En in de praktijk van het leven, in de praktijk van de dienst, leert men wat de route is van de loopbaan. Die weet je niet als je je eerste passen erop zet. Je ziet onderweg waar de weg heen gaat. Dat leidt de Heer namelijk. Want hij heeft die loopbaan ons voorgelegd. Maar wij hoeven niet de hele loopbaan te kennen voordat wij de eerste stappen daarop zetten. Dat is waar het om gaat. En bovendien, soms denk ik, als ik alles tevoren geweten had, dan wist ik het nog niet. Zo kun je het niet zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat het goed is dat we het niet van tevoren weten. Dat hoeft ook helemaal niet. We hebben aan één dag tegelijk genoeg. En ik persoonlijk geloof dat dat de enig juiste wijze van leven is. Niet alleen voor het kind van God, maar zelfs voor de natuurlijke mens. Eén dag alsjeblieft tegelijk. Opdat je die dag goed zou besteden aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook. Opdat die dag zinvol zou zijn. En opdat je daar bevrediging, vervulling in zou vinden. Opdat je er ook van zou genieten. Dat geloof ik ook. Maar goed, wij moeten het daarbij laten, want het schijnt weer hoog tijd te zijn voor een pauze.